En om te beginnen wil ik u graag wat lezen uit Genesis 45. Genesis 45, waar staat in vers 1: toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaren hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broederen: nader toch tot mij. En ze naderden. Toen zeide hij: ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands, en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Tot zover. Ik persoonlijk vind dit een van de meest ontroerende woorden eigenlijk uit heel de schrift, waarin Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. Die broers die hem inderdaad kwalijk behandeld hadden, om het maar netjes te zeggen. Maar die zich inderdaad van hem hadden ontdaan. Om wat voor reden dan ook, dat doet nou weinig ter zake. Maar niettemin, het was gebeurd. En na vele jaren, na 13 jaar, 14, 15 inmiddels geloof ik, verschijnen deze broers in Egypte. Vanwege de honger, door de honger gedreven. En ze komen daar in aanraking met hun broer die zij verkocht hadden. Die zij overigens, vanzelfsprekend, denk ik altijd, niet herkenden. Maar die uiteindelijk alle man van zich doet uitgaan. Zoals er staat in vers 1. Zodat het een familie onder ons wordt, om zo te zeggen. En waarbij hij zich dan aan zijn broers bekend maakt. Aan de elfen, denk ik dan. En ik denk dat u dan het verband wel begrijpt. Want het waren uiteraard 11 broers waaraan hij zich bekend maakte. Die moesten er eerst ook wezen, eerder deed hij het niet, voor zover wij de geschiedenis gevolgd hebben. Maar hoe dat ook zij, hij maakt zich aan zijn broers bekend. Hij zegt wie hij is: ik ben Jozef, uw broeder, die gij verkocht hebt. En daarna zegt hij: maar wees niet bekommerd, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik dit lees en herlees, dan kom ik terecht inderdaad in nieuwtestamentische schriftgedeelten. En zelfs in Handelingen, want wat hier beschreven staat komt nogal aardig overeen, denk ik, met de woorden van Petrus die hij later predikt in, op de Pinksterdag was dat, aan de inwoners van Jeruzalem, waarbij hij zegt dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, toch? Deze Jozef die gij verkocht hebt, dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Heer en tot Christus. En bovendien wordt van hem gezegd, van Christus, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En hier zegt Jozef dat hij gesteld is tot vader van het ganse huis van Egypte enzovoort, tot vader van de farao enzovoorts. En inderdaad, hem was ook gegeven alle macht voor zover dat denkbaar was in deze situatie. Het zal duidelijk zijn dat heel deze geschiedenis van Jozef en in het bijzonder zijn broers op een of andere wijze, en waarschijnlijk op zowel de een of andere en de andere wijze, een uitbeelding is van profetische zaken. Dat wil zeggen, deze geschiedenis profeteert ons over het nieuwe verbond dat eenmaal zou aanbreken, waarbij de beloften die gedaan waren Abraham, Isaac, Jacob en Jozef, hoewel die hier nog nauwelijks gedaan waren, Een beetje via de dromen enzovoorts. Hè. Maar waarbij die beloften aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm vervolgens vervuld zouden worden door de komst van de Heer Jezus, die ook om die reden natuurlijk beschouwd wordt en beschreven wordt als de zoon van Jozef. Typologie is lastig, denk ik altijd, maar niettemin, je kunt er gewoon aan wennen. En dus niet vragen welke Jozef, want dat maakt mij nou helemaal vandaag niks uit. Hè? Dat maakt namelijk geen verschil welke Jozef. In ieder geval, door de uiteindelijke eerstgeborene uit Israël, door de uiteindelijke erfgenaam wel degelijk, langs een omweg, maar niettemin de erfgenaam wel degelijk van deze Jozef, zouden deze profetieën vervuld worden. Waar wij gewoonlijk het eerste aan denken, meen ik, is aan de uiteindelijke vervulling van wat hier beschreven staat, straks in de wederkomst van Christus. Waarbij uiteraard in de dagen van grote benauwdheid, die nou eenmaal over de broers, over Israël, zou komen, zij inderdaad zullen komen tot de Heer Jezus. Onwetend overigens, want voor zover wij uit de schrift geleerd hebben, is het zo dat men in die dagen de naam des Heren zal aanroepen, zoals deze broers inderdaad gingen naar de hoogste gezaghebbende in de toenmalige wereld, naar Egypte, naar de farao, dan wel zijn grootvizier of hoe dat in de tijd maar genoemd werd. Alleen het zal blijken dat deze figuur inderdaad Jozef was die zij verkocht hadden naar Egypte, dus verworpen hadden. Maar als Israël in de toekomst de naam des Heren zal aanroepen, dan zal blijken dat die Heer weliswaar verschijnt, maar dat hij zal blijken te zijn deze Jezus die gij gekruist hebt. En ik stel me zo voor, dat weten wij natuurlijk nooit zeker, maar ik stel me zo voor dat de Heer woorden zal spreken die overeenkomen met de woorden van Jozef hier. Waarom niet? Ik ben Jezus, de zoon van Jozef die gij verkocht hebt. Voor 30 zilverringen of zoiets. Toch? Maar wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. En het zal dan ook inderdaad gebeuren. Die behoudenis des levens. En bovendien, woorden die daarna staan in de volgende verzen, die zijn misschien nog sterker, namelijk die van vers 7. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. En heel de Bijbel is vol met een dergelijke leer, wij noemen dat een leer. De leer van het gelovige overblijfsel uit Israël. Een overblijfsel dat uiteindelijk in de dagen van de wederkomst van Christus en de grote verdrukking behouden zal worden. Omdat men inderdaad de naam des Heren aanroept, maar die Heer zal blijken te zijn Jezus van Nazareth. Precies zoals hier. En dus deze woorden zijn in hoge mate profetisch. Voor zover ik het uit mijn hoofd weet trouwens, is dit de eerste keer dat heel die term overblijfsel in de Bijbel gebruikt wordt. Dat zegt genoeg, lijkt mij. Om u tot overblijfsel te stellen op de aarde en om u in het leven of bij het leven te behouden door een grote verlossing. Enzovoorts. En zo lezen wij woorden van gelijke strekking uit de mond van de apostel Petrus, die immers zegt: gij hebt het plan Gods ten uitvoer gebracht. Gij hebt gedaan wat de profeten gesproken hebben enzovoorts. En het plan Gods is zo tot ontwikkeling gekomen. Dat plan Gods waarbij inderdaad de Heer Jezus eerst zou lijden en sterven, om daarna oorzaak te worden van eeuwige zaligheid en van grote verlossing, en hoe het bij gelegenheid maar heten mag. En hier zegt Jozef precies hetzelfde: gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf die mij tot Farao's vader gesteld heeft, et cetera, et cetera. Zo heeft God zijn plan vervuld en heeft zelfs het ongeloof van het Joodse volk, of van Israël zo u wilt, gebruikt tot zijn dienst, ten goede, om namelijk deze grote verlossing tot stand te brengen. En het is die verlossing die wij inderdaad verwachten voor de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar ja, nauwkeuriger ga ik er maar niet op in. Maar ik neem aan dat deze dingen toch redelijk bekend zijn. De bekendmaking van Jozef aan zijn broers hier, met buitensluiting van alle anderen, dat wil zeggen van de Egyptenaren hier, Er is natuurlijk een uitbeelding van hoe de Heer zich straks zal bekendmaken aan zijn overblijfsel, aan het overblijfsel van zijn broederen naar het vlees, aan zijn volk. En u en ik hebben al lang geleerd uit de schrift dat hij dat zal doen. Inderdaad, met buitensluiting van de heidenen. Hij zal dat namelijk doen, als u mij vraagt, en uiteindelijk in de woestijn van Edom, in Petra. Goed, om die details gaat het maar niet, maar het gaat maar om het algemene beginsel. Dat is veel belangrijker. Dat namelijk het een en ander in onwetendheid gebeurt, zegt Petrus ook. Hè? Nu dan, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt, enzovoorts. Maar het is nu de tijd, zegt hij, om inderdaad tot geloof te komen in hem die gij gekruist hebt, maar die God uit de dood heeft opgewekt en gesteld heeft tot Heere en tot Christus en tot oorzaak van eeuwige zaligheid. Degene die leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft enzovoorts. Wanneer wij echter wat nauwkeuriger op deze geschiedenis zouden ingaan, dat doe ik nou niet hoor, was niet het plan in elk geval. Maar wanneer wij wat nauwkeuriger op deze geschiedenis van Jozef zouden ingaan, dan zouden wij merken dat deze geschiedenissen, want zo noem ik ze maar, want het zijn stukken steeds, hoofdstukken, delen van de geschiedenis van Jozef, die achter elkaar vermeld worden. Maar dan zal blijken dat al deze hoofdstukken, al deze onderdelen van het leven en geschiedenis van Jozef en zijn broers, dat die in wezen dezelfde waarheid naar voren brengen, bij herhaling. Maar ook zal blijken dat ze niet eens in de eerste plaats spreken over de uiteindelijke bekering van Israël. En dus ook niet in de eerste plaats over de gelegenheid van de wederkomst van Christus, waarbij hij zichzelf als Jezus van Nazareth aan zijn broeders naar het vlees, aan Israël namelijk, zal bekendmaken. Begrijpt u me goed? Ik geloof dat het daarover gaat en dat het dat ook uitbeeldt. Maar ik geloof aan de andere kant dat in de eerste plaats deze geschiedenis spreekt niet over de wederkomst van Christus, maar over de eerste komst van Christus en de gebeurtenissen die daarmee samenhangen. Want hoe je dat nou ook keert of wendt, eigenlijk is het zo dat als over de toekomst gesproken zou worden, over de uiteindelijke bekering van Israël, dan zouden we hier toch een wat grotere rol van Juda verwacht hebben. En de naam Jozef leek dan ook tamelijk ver buiten de orde. Maar het punt is juist dat deze hoofdrol gespeeld wordt niet door Juda of een zoon van Juda als type van de Heer Jezus uit Juda en uit geslacht van David enzovoorts. Maar integendeel, het een en ander wordt niet verbonden met Juda die verkocht werd door zijn broers of zo, maar het wordt gekoppeld aan Jozef, de officiële eerstgeborene die verworpen werd enzovoorts. En als hij zich bekend maakt, maakt hij zich als Jozef bekend aan al zijn broeders. En daar gaat het maar om, want alleen al via de naam, maar ook via de details van de geschiedenis die ik nou niet zou aanhalen, heb ik beloofd, komen wij terecht niet bij de wederkomst van Christus als hij verschijnt als de leeuw uit de stam van Juda, maar komen wij terecht bij de eerste komst van Christus, waarbij hij inderdaad verschijnt onder de titel Zoon van Jozef. En onder die naam verschijnt hij ook met grote nadruk. Niet alleen bij zijn geboorte, maar ook bij zijn opstanding uit de dood. En daarom, de naam van Jozef uit Genesis brengt ons niet zozeer bij de wederkomst van Christus, maar brengt ons uitgebreid en met grote nadruk en langs vele lijnen bij de gebeurtenissen van de eerste komst van Christus, waarbij hij de zoon is van ene Jozef, waarbij hij de broer is van ene Jozef, maar dat terzijde, dat is meestal mijn broers, dus terzijde. Nou goed, maar net zo goed ene Jozef, Jozes in het Grieks, maar Jozef gewoon in het Hebreeuws. En wat misschien nog veel belangrijker is, hij werd begraven in het graf van ene Jozef, ik zeg het nog verkeerd, hij werd gebalsemd door ene Jozef, hij werd begraven in het graf van ene Jozef, hij stond op uit het graf van Jozef, hij verscheen in de tuin van ene Jozef. Heb je dat nog tot zover? Die laatste waren steeds dezelfde die Jozef heette. En als u het mij vraagt, maar het staat niet in de Bijbel, maar als u het mij zou vragen, voor zijn dood was er een zaal bereid waarin hij met zijn discipelen het Pascha zou vieren. Een zaal ook waarin hij hen brood aanreikte en waarin hij de beker aanreikte. En als u het mij vraagt, ik acht de kans voor 99% zeker, dat dat was in een zaal, in een gebouw van Jozef. En de beroemde beker, de Graal, vanavond zenden ze een film erover uit, hebben we begrepen. Maar die mag je niet kijken, want het is... Oh, was in de bioscoop. Nou, goed, dat wil ik. Bioscoop in Os. Dus dan moet u haast maken. Nou, hoe heet het ook weer? De speurtocht naar de Heilige Graal. Die ze notabene niet volgens het verhaal, maar wel volgens de beelden terugvinden in Petra. Wie dat bedacht heeft, moesten ze de Nobelprijs geven, vind ik. Want ik wou dat ik het zelf bedacht had. Hè? Ik vind het een goed alternatief. Want het enige wat ik weet is dat het ding bewaard wordt ergens in Wales. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggend als hij er nog is. Maar dat vertellen we op onze reis naar Wales, dat is over een jaar of vijf. Laat u maar zitten, we zijn even tussendoor. Maar niettemin denk ik inderdaad, ik acht daarvoor bijbelse grond meer dan voldoende aanwezig, dat inderdaad die plaats waar het avondmaal of waar de paasmaaltijd bereid werd voor de Heer en zijn discipelen, de plaats van zulk een, namelijk dat het de plaats is van inderdaad Jozef van Arimathea. Dan heb ik het nog niet over dat daarna ook het evangelie verspreid werd, met grote nadruk door ene Jozef. En ik bedoel niet eens die van Arimathea, ik bedoel de man die wij kennen onder de naam Barnabas, maar die Jozef heette en die inderdaad de mentor was van de apostel Paulus. In de praktijk, die de apostel Paulus introduceerde bij Petrus en Jacobus in Jeruzalem, en die uiteindelijk Paulus meenam op zendingsreis enzovoorts. En daarna vergeten we ook hem, want het leuke is, zeg ik altijd, van deze Jozef staat, en de schenker vergat Jozef, dat weet u toch nog, hè? Of kennen u die geschiedenis niet van Jozef? In Genesis 45, u weet wel, verhaal van de schenker en de bakker werd gehangen, de schenker verhoogd. En de bakker zou Jozef gedenken, maar hij vergat Jozef. Daarna vergeet iedereen Jozef, want Jozef, de wettige vader van de Heer Jezus, verdwijnt ook maar zo van het toneel. Daar hoor je nooit meer wat van in de Bijbel. Die zijn we vergeten. Jozef van Arimathea zijn we trouwens ook vergeten. De broer van de Heer Jezus wordt ook nooit meer genoemd. Jozef, toch? En Jozef Barnabas wordt ons geïntroduceerd, maar sindsdien heet hij Barnabas en niet meer Jozef. En heb ik er nog één overgeslagen, want de grote kandidaat om Judas te vervangen als een van de 12 discipelen heette uiteraard ook Jozef, maar ook die wordt vergeten en het wordt Matthias. Hebben die nog? Dus als je gewoon je Bijbelstudie doet en je zoekt Jozef op, kom je tot een keer of 4, 5 terecht bij een Jozef in het Nieuwe Testament. Maar ze zijn allemaal vergeten en bijna niemand kent er ook maar één uit het hoofd, behalve Jozef van Nazareth, zal ik maar zeggen. Maar daar hoor je later ook nooit meer wat van. Hebben die nog? Het punt van dat is belangrijk om ze even bij elkaar op te stapelen. Daarom mag je ze wat mij betreft ook vergeten. Maar het punt is gewoon dat wij dus talloze aanwijzingen hebben. Feitelijk dat deze geschiedenis in verband staat, niet zozeer, althans niet in de eerste plaats, met de wederkomst van Christus, waarbij het nieuwe verbond zal aanbreken over Juda en via Juda over heel Israël. Maar het brengt ons in de eerste plaats bij de eerste komst van Christus, waarbij het nieuwe verbond zal aanbreken, niet primair over Juda, maar primair over Jozef, over Efraïm, over 10 stammen van Israël, en dus met als gevolg het ontstaan van de gemeente in onze dagen. En voor degene die zegt, daar heb ik nog nooit van gehoord in verband met de naam Jozef, zeg ik, zie, dat is precies wat ik net al zei, dat zijn wij vergeten. En we nemen het de schenker kwalijk. Dus ik denk, af en toe zeg ik het dan toch maar. Want ja, het komt toch met grote nadruk in de schrift voor. Wat ik probeer te zeggen is niet dat u dit verhaal te vertellen hoor over die kwestie van die 10 stammen. Maar ik laat het u maar zien hoe belangrijke rol het in de schrift toch speelt. En vervolgens vestig ik er uw aandacht op dat wij weliswaar geloven dat in de toekomst de Heer als de opgewekte zal verschijnen aan Israël in zijn wederkomst, dat hij zich zal bekendmaken via de tekenen in zijn handen en in zijn zij. Dat is natuurlijk zo, maar zo begint niet alleen die volgende bedeling van het koninkrijk, maar zo is onze tegenwoordige bedeling begonnen. Op precies dezelfde wijze namelijk. Iets uitgebreider nog, maar met grote nadruk. En de naam van Jozef wordt weliswaar niet genoemd, maar bevindt zich continu op de achtergrond. Want toen in de tijd het nieuwe verbond aanbrak, was dat niet bij de geboorte van de Heer Jezus als wettige zoon van ene Jozef, maar was dat bij zijn wedergeboorte in de praktijk en naar aardse maatstaven wel degelijk als de zoon van ene Jozef, alleen het was een andere. Nou ja, het gaat er niet om hoe dat in elkaar steekt, het gaat maar om het verschijnsel als zodanig. Toen de Heer Jezus geboren werd, was hij de wettige, zo staat het ook in Lucas, alleen het is vertaald met naar men meende, maar hij was de wettige, nomizos, hij was de wettige zoon van Jozef, Lucas 3 staat dat. Jezus, de zoon van, nou, de wettige zoon van Jozef, dat was hij ook. Uiteraard, maar toen hij wedergeboren werd, niet in Bethlehem, maar even buiten Jeruzalem, was hij tamelijk wettig, voor zover zoiets nog werkt op die leeftijd, maar was hij tamelijk wettig de zoon van een andere Jozef. Hoe wettig dat was, ga ik niet uitleggen, want dan kom ik toch terecht nogal wat buiten de Bijbel, dus dat bespreek ik nu maar niet. Maar het verschijnsel blijft natuurlijk dat toen hij wedergeboren werd, namelijk opstond uit de dood, bevond hij zich in een wat vreemd huis, maar niettemin een huis van ene Jozef. Die van Arimathea. Dus, dat weet u toch, hè? Want zijn graf was dat. Het was een wat vreemd huis. Nou ja, het was een graf en daar, hij werd uit dat graf opgewekt, zal ik maar zeggen. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, hoe vindt u die? Uit uw graven. Dat zou gebeuren. In de toekomst moet het alsnog gebeuren, met alle stammen van Israël. Maar in het verleden is het tot op zekere hoogte gebeurd. Eerst door de opstanding van Christus en daarna door de prediking van het evangelie. Maar het gaat me nou even om de symboliek. De Heer stond op in het graf van Jozef en Arimathea. En het graf was leeg. Toen heb ik het even nagevraagd aan ik was bij Petrus, maar die zei nee, ik was er wel het eerst, maar Jozef ging het eerst, maar Johannes ging het eerst naar binnen. Dus ik zat weer verkeerd, hè? Dat weet u, hè? Misschien is het 48, maar laat me zitten met die gekruiste handen. Maar ik zat dus weer verkeerd. Maar toen was ik bij Johannes en die zei, ja, ik ging het eerst naar binnen. Wat ik zag was de linnen doeken waarin hij gewikkeld was geweest, die lagen daar, maar bovendien lag daar ook zijn zweetdoek. Dat wil zeggen, de doek waarin zijn gelaat gewikkeld was geworden, de zweetdoek, zijn hoofdbedekking, zijn hoofddeksel. Hebben we dat nog? Kunt u volgen? Zweetdoek, hoofdbedekking, hoofddeksel. Een hoofddeksel ineengerold in een plaats in het bijzonder, staat er. Apart dus, betekent dat. En laconiek staat erbij in het Johannes-evangelie. En Johannes geloofde. Of Johannes deed het. En hij geloofde. Hij zag die hoofddoek, dat hoofddeksel, ineengerold liggen in een aparte plaats. En hij geloofde. Waarom dat was, waarom hij daardoor tot geloof kan, weet ik niet. Hij was de uitzondering van alle discipelen. Want we lezen in de evangeliën, in de meeste evangeliën trouwens, lezen wij uitdrukkelijk steeds van dat de discipelen niet geloofden totdat de Heer inderdaad in hun midden verscheen en hij zich inderdaad bekend maakte aan de 11. Die heb ik toch nog, hè? Maar ze geloofden niet, staat er. Toch hadden ze de boodschap gehoord dat hij was opgestaan, maar ze geloofden niet, staat er steeds. Maar van één staat er dat hij geloofde. Dat was Johannes. En ik kwam tot geloofde dat hij het hoofddeksel van de Heer, want dat was het, op een aparte plaats zag liggen. Maar een hoofddeksel van linnendoeken ineengerold zouden wij herkennen, ogenblikkelijk, Ik denk dat Johannes het herkende. Dat zullen we nog even niet weten, maar we vragen het hem straks na natuurlijk. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Wij vragen het hem binnenkort na, hoe dat nou kwam. Maar ik vermoed dat hij die hoofddoek herkende. Want een linnen doek ineengedraaid tot hoofddeksel, tot hoed, was de officiële hoofdbedekking van de hoge priester van het oude verbond. Een tulband. Hoed is het vertaald in het Nederlands. Tulband, dat is wat het is. Dat is wat Johannes zag liggen, waarmee hij dus een teken vond van het tegenwoordige hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Hij is opgestaan, hij is hier niet, het graf is leeg, maar hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij is namelijk uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Hebreeën 5. En een paar versen verder in hetzelfde Hebreeën 5 zegt: hij heeft zichzelf niet de eer genomen om hoge priester te zijn, maar door degene die tot hem gezegd heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarmee in één klap gezegd is dat hij bij zijn opstanding, of door zijn opstanding uit de dood, gesteld is tot middelaar van het nieuwe verband. En teken daarvan vond inderdaad Johannes in het graf. Sterker nog, hij vond dat hoofddeksel op een aparte plaats gelegd in het graf. En het is zonder meer de uitbeelding van hoe dat priesterschap van het nieuwe verbond, hoe dat ergens anders terechtgekomen is. In een aparte plaats. Namelijk niet bij het Joodse volk, maar in de praktijk, wat de route neem ik maar weer, maar in de praktijk inderdaad bij de gemeente. En een aparte plaats is natuurlijk ook goed, want de eilanden der zee, denk ik altijd, is toch een nogal aparte plaats. Is niet zo? Nou, in elk geval, waar het om gaat, is dat daar inderdaad eerst Johannes was en als enige van de discipelen dit teken zag en herkende en tot geloof kwam in hem die door God is aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. Johannes was daarmee de eerste, maar ik vertel al sinds jaar en dag dat Johannes in het bijzonder is een type van de gelovigen, de gemeente, maar de gelovigen binnen de gemeente, uit de heiden in het algemeen of uit 10 stammen van Israël in het bijzonder. En die functie vervult de man daar uiteraard ook. Maar goed, ik laat het maar gauw los. Het punt is namelijk dat wij in het Nieuwe Testament uitgebreid vermeld vinden hoe deze zoon van Jozef, en daarmee de erfgenaam van eerstgeboorterecht, want dat was hij sowieso. Nou ja, hij was de eerstgeborene, alle creaturen. Hij zou in alles de eerste zijn, hij was de eersteling van een nieuwe schepping, enzovoorts. Maar we lezen inderdaad, ik neem maar Johannes 20 voor het gemak dan. Wij lezen daar hoe de Heer verschijnt. Ik vind het altijd jammer dat er boven staat verschijning aan de 10 discipelen in vers 19. Of jammer, maar er had ook boven kunnen staan gewoon verschijning aan de discipelen. Maar het waren de 10, inderdaad. Dat vind je ook alleen hier trouwens, want in de andere evangeliën vind je 11. Daar wordt het onderscheid niet gemaakt en er wordt gewoon gezegd, hij verscheen aan de 11. Dat ze de eerste de beste keer er niet alle 11 waren, maar dat er maar 10 waren, doet weinig ter zake. Een week later, maar zoals gezegd, dat onderscheid wordt elders niet gemaakt, een week later waren ze wel degelijk alle 11. En het leuke daarvan is, de Heer verschijnt aan 10 en uiteindelijk aan de 11 en maakt zich bekend enzovoort. Maar je kunt dat in de geschiedenis van Jozef ook terugvinden hoor. Want de eerste keer dat die broers naar Egypte kwamen, waren er maar 10. Eén was er al, dat was Jozef zelf. En één namen ze niet mee, omdat hij de Benjamin was van de familie. Weet u wel, Benjamin namen ze niet mee. Toen stuurde Jozef al die 10 broers weer terug. Hield er echter één achter, Simeon. Stopte hij ook een poosje in de gevangenis. Waarom dat is, dat vertel ik u nou niet. Maar de volgende keer kwamen die broers weer. Toen kwamen ze weer met 10. Weet u nog? Maar één was er nog, toen hadden ze er dus toch 11. En was Benjamin er ook bij. Dus dat verhaal van 10 of 11 vind je hier net zo goed terug. In Genesis en hier in Johannes 20. Maar daar gaat hem allemaal niet zo erg om. Waar het me wel om gaat, is dat daar de Heer inderdaad pas 's avonds, als het avond was, vers 19 van Johannes 20, op dezelfde eerste dag der week, dezelfde dag waarop hij uit de dood opstond, volgens alle evangelisten, en hier volgens de eerste vers van dit hoofdstuk, op diezelfde avond, de eerste dag der week, als de deuren gesloten waren en als dus alle Egyptenaren weggestuurd waren. Ja, of Joden, dat maakt me nou niks uit. Maar iedereen die er niks mee te maken had, werd naar buiten gestuurd. Het gaat erom dat het een particuliere aangelegenheid was, privé, achter gesloten deuren. Als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, die waren dus buitengesloten, kwam Jezus en stond in het midden, kwam Jezus in het midden staan en zei: ik ben de zoon van Jozef, enzovoorts. Maar in ieder geval, hij zei: vrede zij uw lieden. De aankondiging uiteraard gewoon van, officieel van het nieuwe verbond. Het verbond des vredes, mijn eeuwig verbond des vredes uit Numeri al. Overigens is hier aangebroken. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heer zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen: ontvangt de Heilige Geest. En het was niet eens Pinksteren, zodat u maar weer ziet dat in de Bijbel Pasen en Pinksteren toch op één dag vallen. Jazeker wel. Hemelvaartsdag trouwens ook, maar daar hebben we het nou niet over. Hij blies op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Zo ge iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven. Zo ge iemand zonde houdt, die zijn zij gehouden. Enzovoorts. Meteen op de dag van de opstanding van Christus. Wat wij niet vermeld vinden, althans niet uitgebreid, is dat er inderdaad het een en ander aan vooraf ging. Want het verhaal blijft natuurlijk, dat toen de Heer opstond uit de dood, nee, laat ik het anders zeggen, dat vroeg op die dag in de eerste plaats enige Maria's, zij heetten allemaal Maria namelijk, alleen hadden sommigen voor het gemak bijnamen, maar enige Maria's inderdaad onderweg gingen naar het graf en ze vonden het graf leeg. Die heb je toch nog, hè? Ze vonden alleen één jongeling, dan wel twee jongelingen. En die zeiden: nee, hij is hier niet, hij is opgewekt. Hij is opgewekt, hij is hier niet. En dat geloofden ze niet. De boodschap kwam en ze geloofden niet. Daarna verscheen de Heer aan een van de dames, die met de bijnaam Magdalena, Madeleine zeggen ze ergens anders, Madelon kan trouwens ook. Maar goed, de naam kom je veel tegen, maar het is altijd Magdalena, deze Maria dus. Hij verscheen aan Maria Magdalena, die boodschap van die engel ook al gehoord had, maar ook niet geloofde, weet u nog. Daarna, en toen verscheen de Heer aan haar en zij dacht dat het de hovenier was. Zij herkende hem dus ook niet. Te vrezen valt dat die een van die twee mannen in witte klederen, dat het ook de Heer Jezus was. Hoeft niet, maar het zou kunnen. Die niet herkend werd. Maar vooruit. Maar de Heer verschijnt aan Maria Magdalena. Die dacht dat het de hovenier was. Er staat hier in ditzelfde schriftgedeelte. Vers 15 namelijk van Johannes 20. En ze vroeg aan hem: ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Enzovoorts. En ze zag Jezus staan en wist niet dat het Jezus was. En zij, menende dat het de hovenier was, zeiden: Heere, zo en gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar je hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. En ik denk niet dat het er zo ver naast was, zeg ik altijd. Want ik denk dat het inderdaad de hovenier was. Toch? Hij was de zoon des mensen. De erfgenaam van Adam, en dat was de eerste hovenier, toch? En hier verschijnt de laatste Adam in de hof als de hovenier. Ik denk niet dat ze er zo ver naast zat. Toch? En dat het in elk geval de bedoeling was dat het zo zou geschreven worden, opdat wij het verband zouden leggen, zouden we begrijpen dat we hier van doen hebben niet met de eerste Adam, maar inderdaad met de laatste Adam en daarmee de eerste van een nieuwe schepping enzovoorts. En daarna denk ik altijd, en de hof was die van Jozef. Dat is zeker, want dat staat gewoon in de Bijbel. Die van Jozef en Arimathea uiteraard. En dat is de decor waartegen dit gebeurt. Want hoe dan ook, de opstanding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond en vervolgens het ontstaan, de wording van de gemeente, van onze bedeling, is echt rechtstreeks gebaseerd, direct wettig gebaseerd op de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim, Teenstammen enzovoort, zo gaat het verhaal verder. En daar komt dan vervolgens ook op wettige basis de gemeente uit voort. Nogmaals, dat leg ik nou niet uit, dat moet maar bekend wezen. Maar het wordt hier in het Nieuwe Testament in ieder geval duidelijk geïllustreerd. En daar gaat het maar om. En de aardigheid is dat bij de geboorte van de Heer Jezus vinden we ene Jozef en ene Maria, die toch iets met elkaar hadden, maar één ding niet, en dat was gemeenschap. Hij bekende haar niet, totdat zij haar zoon gebaard had, weet u nog? En zij zei, dat kan helemaal niet, want ik beken geen man. Hebben we dat nog? En deze twee, hier, wel hier in deze situatie, vinden we de Heer Jezus in de hof van ene Jozef. Zij verslijt hem voor de hovenier van Jozef, enzovoorts. En u en ik weten dat onder ongelovigen, en zeker onder mensen die de Bijbel vijandig gezind zijn, het verhaal eronder gaat dat Jezus en deze Maria elkaar wel hebben aangeraakt en zelfs getrouwd waren en vervolgens... Heb je nooit gehoord? Ja hoor, dat is een redelijk bekend verhaal. En in de meeste varianten zouden ze nog jaren geleefd hebben, vele jaren en gelukkig geleefd hebben, inderdaad in Frankrijk, wat niet zo ver uit de buurt is. De waarheid bedoel ik, is niet zo geweldig ver uit de buurt. Maar het idee dat die twee eigenlijk iets met elkaar hebben op een of andere wijze, is niet zo ver gezocht, want de Bijbel suggereert dat wel. Maar dat komt natuurlijk omdat Maria, de vrouw Maria, nou eenmaal een beeld is van dat volk waaruit primair en officieel de gemeente zou geboren worden. Net zo goed als de geboorte van Jezus van Nazareth in Bethlehem was uit de vrouw Maria, die geen man bekende. Maar zij is net zo goed een beeld van het volk waaruit de gemeente, voorgesteld door de geboorte van de Heer Jezus, de Zoon, geboren zou worden. Zeg ik het nou te snel? Het moet toch duidelijk zijn? Daar vind je dus ook Jozef en Maria. Je vindt het hier ook. Maar onder alle omstandigheden gaat het om de wijze waarop de gemeente tot stand zou komen. En onder bescherming van ene Jozef, op de grond van, of zal ik gewoon zeggen, op grond van Jozef, en het bezit van Jozef, ik bedoel de hof en het graf. Maar ik bedoel ook de beloften die aan Jozef gedaan zijn. Op die grond komt inderdaad geloof, bekering en daaruit de gemeente tot stand. Dat is het verhaal. Nou goed, wat hier niet bij staat, hier in Johannes 19 of hier in Johannes 20. Wat er niet bij staat is wat er vervolgens gebeurde. Want hierna, nadat de Heer zich eerst openbaart aan deze ene vrouw, maakt hij zich bekend aan twee mannen die, ik heb het nagezocht deze dagen nog, de Emmausgangers, die ook de boodschap al moeten gehoord hebben van dat hij was opgestaan, maar ze geloofden niet en ze waren dus onderweg in het veld, staat er in Marcus 16, maar ze waren onderweg van Jeruzalem naar Emmaus, zegt Lucas 24. Maar ze moeten de boodschap gehoord hebben, maar ook niet geloofd hebben. Want de vrouwen, en met name deze vrouw, heeft de boodschap van de opstanding van de Heer Jezus, en de boodschap zelfs dat ze hem gezien heeft, doorgegeven aan de discipelen in Jeruzalem, waarvan dan staat, maar zij geloofden niet. Ik zoek dat allemaal niet op, dat kunt u zelf ook doen, maar zo is het. En twee van die discipelen, niet van de twaalven, maar twee anderen, verlieten vervolgens Jeruzalem en waren treurende en de Heer voegt zich bij hen. En ook zij herkennen hem niet, net zo min als Maria. Ja, weet je het? Eerst Maria hoorde dat Jezus opgewekt, maar gelooft het niet totdat de Heer zich aan haar openbaart. Daarna zijn het die twee, die hadden de boodschap ook al gehoord, maar ze geloven het niet totdat de Heer zich aan hen openbaart. En het verschil tussen beiden is, aan Maria openbaart hij zich door te zeggen Maria. En zij herkent hem aan zijn woord, aan zijn stem, toch? En de twee Emmausgangers herkennen hem niet aan zijn stem, en ook visueel niet, maar zij herkennen hem aan het breken, in het breken des broods staten. Hoe? Weet ik niet. De eenvoudigste verklaring die men geeft is altijd, toen zagen zij zijn handen, hetgeen dan toch rijkelijk laat is, denk ik, en ze zagen zijn littekenen. Het zou kunnen. Ik zoek het liever wat diepzinniger, want per slot staat niet, wij herkenden hem aan de littekenen in zijn handen, wij herkenden hem in het breken des broods. En voor ons is dat veel belangrijker, want dat brood wat hij brak om het te kunnen uitdelen, uiteraard, dat brood is immers een beeld van het woord Gods, en meer speciaal zelfs van het woord van het nieuwe verbond, het evangelie, de prediking van het woord, namelijk het evangelie. U weet wel, het brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald, waarvan Israël niet wist wat het was, maar waarvan Mozes toen prompt zei, dat manna, dat brood uit de hemel, dat is het woord dat de Heer gesproken heeft, staat er gewoon bij. In Exodus 16 geloof ik, als ik me goed herinner. Maar laat maar zitten. Maar ze zagen hem dat brood breken en toen ging hun licht op en zij geloofden. De aardigheid is dat deze twee mannen vervolgens teruggaan naar Jeruzalem en dezelfde boodschap opnieuw doorgeven aan de discipelen die dan nog niet geloven. Er is zelfs hevige discussie over, staat er eigenlijk. Ze overlegden onder elkaar en wat er dan staat is dat de Heer Jezus ineens in hun midden staat, terwijl nog steeds de deuren gesloten zijn, is hij in hun midden en verwijt hen hun ongeloof en toont vervolgens zijn littekenen waaraan zij hem herkennen. Want dat is zo ongeveer de volgorde van de gebeurtenis. Het eigenaardige is dat je dus van doen hebt met drie verschijningen van de Heer achtereenvolgens. Eerst aan Maria, dan aan de Emmausgangers, dan aan de discipelen. Zij allen hebben eerst de boodschap gehoord. Hij is opgestaan. Maar ze geloven het niet. En zij allen komen pas tot geloof doordat de Heer zich aan hen bekend maakt. Namelijk door zijn woord, letterlijk, door het breken des broods en door de littekenen. Al moet ik er meteen bij zeggen dat wat er hier niet bij staat in Johannes 20, staat er op andere plaatsen wel bij. De discipelen waren namelijk ook samengekomen voor de maaltijd. Daar zij aan zaten, staat er. En als ik me goed herinner, maar ik blader wel even snel terug, in Lucas 24 staat er ook inderdaad bij dat zij bezig waren met de maaltijd. En er staat zelfs bij dat de Heer hen bij die gelegenheid vraagt. In vers 41, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. Enzovoorts. En als ze brood gehad hadden, was het ongezuurd brood, omdat het nog steeds was tijdens het feest van Pascha van 7 dagen lang. Dus eigenlijk toch een maaltijd. En als ik dan moet verwijzen naar de volgende verschijning, officieel van de Heer, ik kan nog één verder. Dan verschijnt hij namelijk aan de discipelen in Galilea, aan de zee, aan de Einenderade, weet u wel. Maar goed, in Galilea, het meer van Tiberias, waar ze bezig waren met vissen enzovoorts. En daar zien ze de Heer, zij horen hem ook, zij weten dat hij het is, maar zij herkennen hem niet. Hebben die nog? En dan eindigt het ook met een maaltijd. Vis, onder andere. Maar niettemin een maaltijd. Waarom? Omdat dit essentieel is. Het is namelijk de grote uitbeelding van wie Christus nu is. Hij is namelijk ons leven. Hij geeft ons zijn leven en hij onderhoudt dat leven. Hij zorgt voor ons en dat wordt uitgedrukt in dat de Heer inderdaad de maaltijd regelt. En daarom Er gebeurde weliswaar in de eerste tijd, in de eerste generatie, misschien generaties, van onze bedeling tekenen en wonderen. Dat wil zeggen wonderen die een profetische of typologische betekenis hadden. Dat is nu niet meer zo. Dat was ook helemaal niet de bedoeling dat het zou blijven overigens. Het dient ook nergens toe als het zou blijven. Want als eenmaal de tekenen hun functie vervuld hebben, namelijk de opstanding van Christus te demonstreren en zijn werk in ons dagen, hebben die tekenen ook geen functie meer en ze zijn verdwenen. Niettemin, we hebben tekenen overgehouden, echter geen wonderen, maar wel gewoon tekenen. Eén passen we slechts eenmalig toe en dat is de doop, omdat wedergeboorte per definitie nou eenmaal is. Hè? Zo is het toch? En het andere teken, daarvan wordt niet gezegd hoe vaak het gebruikt of genuttigd zou worden. Toch? Er staat helemaal niks bij. Waarom ook? Wij leven er alle dagen uit. Namelijk, hij geeft ons leven. Dagelijks is de gedachte, hij zorgt voor ons. Hij zorgt voor u, staat er dan ook bij gelegenheid in de schrift. Hij onderhoudt en voedt dat. Vandaar dat brood en wijn op onze avondmaalstafel inderdaad de grote uitbeelding zijn van wie Christus is. Nu, voor ons. Dat wil zeggen niet alleen wat hij is, maar ook wat hij doet. Enzovoorts. En vervolgens is het dus gewoon ook de uitbeelding van wat de gemeente is. Wij immers zijn diegenen die in onze dagen verzameld zijn aan zijn tafel. En wij ontvangen van hem leven. Maar goed, ik probeer nu even de losgelaten draad weer op te pakken. Het verhaal was dat bij al die verschijningen toch sprake is van, ze hebben eerst de boodschap gehoord, maar dat is niet doorslaggevend. Doorslaggevend is inderdaad dat de Heer zich aan hen bekend maakte. Toen heb ik dat nog eens nagevraagd aan, ik kan het ook niet helpen, maar het was weer een vrouw. En wat ik helemaal niet helpen kwam, kan dat wist dat zij was uit Samaria. Hetgeen geen toeval is, want dat was de woonplaats van Jozef. Nou ja, van Efraïm, de hoofdstad van het tien stammenrijk, in het gebergte van Efraïm. En zo, Samaria, Sichar, Sichem, of hoe het maar heten mag. Weet u wel? Nou goed. De Heer Jezus moest namelijk door Samaria gaan, ontmoette daar een vrouw. Bent u goed wakker nog? Hij ontmoette daar een vrouw, maar het was de tijd van de vijgen nog niet. Kortsluiting. Hij ontmoette daar een vrouw midden op de dag, het heetste van de dag, en de vrouw kwam water halen, hetgeen niet de juiste tijd is om dat te doen, want dat doe je niet bij een brandende zon. Dat is het bekende verhaal. Het is helemaal niet de goede tijd om water te halen. Niettemin, wat ik daarmee zeggen wil, nou, dat onze bedeling, in onze bedeling is het nieuwe verbond aangebroken en het koninkrijk, het is niet eens de juiste tijd. Het zou pas veel later gebeuren. En zo liep de Heer om de vijgenboom heen, een beeld van de Joodse staat, en vond geen vrucht, dan alleen, hij vond alleen bladeren. En er staat een laconiek ergens bij, maar het was de tijd van de vijgen ook niet. He? Maar toen droegen de Joden geen vrucht. Maar het was de tijd van het waterhalen niet, maar de Samaritaanse vrouw ontmoette de Heer Jezus. Daar gaat het me nou even om, hè? Dat verhaal, de Samaritaanse vrouw. Namelijk, dat was ook voor een maaltijd, want de discipelen werden weggezonden om brood te halen, weet u nog? En terwijl het brood geregeld werd, had de Heer een ontmoeting met deze Samaritaanse vrouw. En u weet hoe dat gaat, zij was een Samaritaanse. Zij vertegenwoordigde dus eigenlijk Efraïm en niet Juda. Er wordt ook heel duidelijk naar voren gebracht, de tegenstelling tussen Samaria, zou ik maar zeggen, en Juda. Lees het maar na in Johannes 3. Maar in ieder geval, die vrouw herkende de Heer Jezus als de Messias, zoals de Samaritanen die verwachten. Dat is het geheim ook, want er waren er die de Heer Jezus herkende als de Messias, zoals zij die verwachten, maar het waren niet de Joden. Het waren anderen, maar dat heb ik ooit wel eens uitgelegd. In elk geval, deze vrouw komt tot geloof in de Heer Jezus als de Messias. Ze had de boodschap dus gehoord, maar ze geloofde in de Heer Jezus op het moment dat de ontmoeting daar was enzovoorts. En door zijn woord, weet je nog? Daarna ging zij naar de inwoners van Sichem, ging ze de stad in. Sichem, Sichar. Sichem was trouwens ook een stad van Jozef, dat weet u toch, hè? Had Jacob gegeven aan Jozef. Ik geloof zelfs dat het erbij staat in Johannes 3, als ik me nou zo snel goed herinner. Staat erbij, hè, in Johannes 3. De naam van Jozef wordt daar genoemd. Ja, niet ten onrechte uiteraard. Nou, in elk geval, ze gaat naar de inwoners van Sichem. Ze vertelt hun, populair gezegd, ze brengt hen het evangelie. Vervolgens gaan ze, ze zegt, ziet degene die mij gezegd heeft, alles wat, enzovoort. Hè? De Messias, ik heb gevonden de Messias, die wij verwachten, enzovoort. Zij gingen naar hem uit vervolgens. Ze komen tot geloof. En daarna staat er laconiek dat ze zeggen, wij geloven niet omdat die vrouw ons de boodschap gepredikt heeft, maar omdat we het uit zijn eigen mond gehoord hebben. Hebben die nog? Nou is de vraag, hoe heette die vrouw? Samaritaanse vrouw. Nee, dat is voor de quiz. Dat is voor de bonte avond, denk ik. Dus die doen we nou niet. Maar wat zeg je, Maria? Ja, dat kan. Dina vind ik ook altijd leuk, hoor. Maar die is nog iets moeilijker. Dina. De dochter Dina. Die is iets moeilijker. Maar het doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, daar heb je de vrouw waaraan de Heer zich bekend maakt. Hoe dan ook, maar hij doet het. Terwijl er om brood geregeld wordt, dat weet je toch? En daarna vertelt de vrouw de boodschap weer door aan de inwoners der stad. Die komen uit tot hem, ze komen ook tot geloof en zeggen, nou, het is niet vanwege die boodschap van de vrouw, maar we hebben hem gehoord. Heb je precies hetzelfde verhaal. Want de eerste die onder de Joden na de opstanding van Christus de boodschap bekend maakte, was de vrouw Maria Magdalena, waar in Samaria, want het is net zo goed typologie, in Samaria was het eerst de vrouw. En ze bracht de boodschap aan de inwoners van Sichem. En die kwamen tot geloof. Maar het punt is, de boodschap werd eerst gepredikt. Dat bleek niet echt doorslaggevend te zijn. Maar daarna openbaarde de Heer zichzelf aan degene aan wie de boodschap gepredikt was.
Twee dagen.
Ja, na twee dagen ging je weer verder. Ja, precies, ja. Maar goed, ik ga op de details nou maar niet in. Dat doen we wel weer bij andere gelegenheden. Waar het me om gaat, is dit. Laat ik eerst maar de makkelijke nemen dan. Wij hebben het evangelie gehoord. Dat moet zo zijn, anders was u hier niet. Hè? En we hebben het al genoemd, dus u hebt het gehoord. U hebt het evangelie gehoord. Nou hoop ik maar dat precies deze dingen op u van toepassing zijn. Namelijk dat voor zover u dat evangelie gelooft, dat het niet is om degene die het u verteld heeft, of om de betrouwbaarheid van degene die het u verteld heeft. En ik bedoel het zelfs niet alleen in verband met het evangelie sec, maar in verband met de helemaal Bijbelse waarheid. Nee, wat ik van de Bijbel weet is voor het grootste deel, in ieder geval oorspronkelijk, afkomstig niet uit de Bijbel, maar iemand heeft het mij verteld. Toch? En ik denk dat dat in het algemeen ook de regel is. Iemand vertelt het ons. Als het goed is, is het niet doorslaggevend. Wij geloven niet omdat iemand het ons verteld heeft. Hoezeer die iemand ook getuigen kan. Uit ondervinding, bedoel ik. Wij geloven niet omdat we de boodschapper betrouwbaar achten. Als alles klopt, geloven wij omdat na de boodschap of door de boodschap of als vervolg op de boodschap de Heer zich aan ons heeft bekendgemaakt. Dat kan ik natuurlijk heel abstract bedoelen en dat bedoelde ik ook oorspronkelijk eigenlijk. In tweede instantie kan ik het veel eenvoudiger zeggen. Iemand brengt ons de boodschap, maar dat we die boodschap geloven is niet om de iemand die het ons gepredikt heeft, maar omdat het tot ons komt uit de Bijbel zelf. Dat is hetzelfde als Christus openbaart zich aan ons, hoor. De Bijbel is per slot ook het woord Gods. Niet vlees geworden, maar zwart op wit gedrukt. Maakt me niks uit. Toch? Het komt tot ons. Niet de boodschapper is bepalend. Christus zelf is bepalend. Maar ik bedoel het ook op meer abstracte of meer mystieke wijze. Ik ben er zelf van overtuigd dat als ons het evangelie gepredikt wordt door iemand die staat te praten of zit te praten, want dat kan ook natuurlijk, dat bij diezelfde gelegenheid of misschien als vervolg daarop de Heer zelf aan onze harten zal werken. Niet dat hij ons geloof zal geven of bewerken, zoals velen helaas beweren. Want dan zou je zeggen, we moeten zitten wachten tot de Heer ons geloof geeft. En dat is niet zo, integendeel. Maar hij is wel degene die zich aan ons bekend maakt, zodanig dat het ons toch redelijk makkelijk gemaakt wordt om te komen tot aanvaarding van wie hij is. Want dat is waar het over gaat. Dat wil zeggen, de boodschap komt tot ons via anderen, via middelen, via degene die door de Heer voor de dienst gebruikt worden, wie het ook zijn, zal ik maar zeggen, want het doet weinig ter zake, maar ons geloof is gebaseerd op de schrift. Daarom weet ik in het algemeen toch niet meer van wie ik de dingen geleerd heb. Dan zeg ik altijd de zonderschool, daar bedoel ik altijd mee, dat is erg lang geleden. Maar dat ik ze geloof is niet omdat iemand op de zonderschool het verteld heeft, maar omdat ik ze in de Bijbel gevonden heb. De Heer openbaart zich, de Heer spreekt zelf tot ons. En langs de weg van de schrift, maar ook door de weg van de geest die ons de schriften immers opent en die ons in heel de schrift, in heel de waarheid leidt. Dat is de gedachtegang. Toch? En daarna vergeten wij, als het goed is, en ik meen het van 100%, daarna vergeten wij hopelijk wie ons erop gewezen heeft, of wie het was die het ons een keer vertelde, of wat dan ook. Dat moet ook altijd zo blijven, vind ik. Dat is zeer onwetenschappelijk, maar dat moet er maar. Wij vergeten wie het ons verteld heeft, we vergeten wie wij napraten. Ons geloof is gebaseerd op de schrift, en als we wat napraten, zouden we de schrift napraten. Het woord Gods wonen rijkelijk in u, en niet het woord Gods van iemand, maar van een broeder of zuster, maar het woord Gods zou in ons wonen, dat in de eerste plaats. En ons woord, het woord wat wij spreken, zou te allen tijd zijn met zout besprengd, maar zou dus net zo goed een beeld van het woord van God. Met dank aan Colossense. Ik hoop dat het duidelijk is. De toepassing van deze waarheden zo dicht mogelijk bij ons in de buurt, iets verder af. Ik azel altijd, want nou ja. Maar iets verder af. Wij hier in Nederland hebben historisch gezien het evangelie gehoord van, dat noem ik maar een paar bekende dwarsstraten, die algemeen bekend zijn. We hebben het gehoord van Willibrord en van Bonifacius. Dat was voor zijn dood uiteraard, maar mocht. Ja. Hè? En waar kwamen die jongens vandaan? Met alle respect overigens zo, maar het zijn broeders en zusters zoals u en ik. Althans, dat waren ze. En we spreken ze boven wel. Waar kwamen ze vandaan? Dat kan ons niet schelen. Toch? Maakt ons niets uit waar ze vandaan kwamen. Ze hebben ons het woord gebracht hier in Nederland en dat is wat wij geloven en vergeten we. Maar ze kwamen uit Engeland. Het waren Britten. Zeker wel. Enzovoorts. Maar we vergeten dat. Of neem ik een nog fundamentele, nog kortere lijn. Wij zouden ons realiseren dat in het algemeen het evangelie over de wereld verspreid is geworden. Zelfs in de eerste eeuw en niet pas in de vorige door Britten. En in ieder geval, voor zover er geen Britten waren, vanuit Brittannië. En om even op deze dame terug te komen, want ik vind het toch altijd schitterend om te vertellen. Maria Magdalena, of ze nou van Magdala was of van Bethanië, daar hebben we het nou maar niet over. Maar in ieder geval, ze heeft de laatste dagen, laatste jaren gesleten, is niet goed. Maar ze heeft gewerkt als helpster van de rijke jongeling in Zuid-Frankrijk. Maar niet dan nadat ze eerst naar Brittannië geweest waren en vandaar waren uitgezonden om het evangelie te brengen in provincia Gallica. In Frankrijk dus. Maar wat ik alleen maar wil zeggen is de route waarlangs het tot ons gekomen is. Wij vergeten dat vervolgens. Wij vergeten namelijk dat het via Jozef, ik bedoel via Efrem, via Jozef, via de eilanden der zee, tot ons gekomen is. Het is ook niet echt belangrijk. Voor u, voor mij, privé, is het niet echt belangrijk. Wat belangrijker is, is dat wij gelovigen zijn en dat wij geloven het woord Gods. En dat wij ervaren dat de Heer ons inderdaad in heel de waarheid leidt. Hij maakt zich aan ons bekend. Als wij hem willen leren kennen, zal hij zich aan ons bekend maken. Maar de oorspronkelijke boodschap komt altijd tot ons. Of door een van onze tijdgenoten die ons de evangelie brengt. En meer historisch gezien, het komt tot ons langs een bepaalde weg die God daartoe bepaald heeft. En die voor ons misschien niet van belang is, maar voor hem wel. Omdat nu eenmaal voor hem van belang is dat beloften die gedaan zijn en met grote nadruk bevestigd zijn aan ene Jozef, en niet aan Juda, dat ook die vervuld zouden worden. En dat is inderdaad wat in onze dagen gebeurd is en wat we in verband met Pasen, ik kan het ook niet helpen, maar wat in verband met Pasen, in verband met de opstanding van Christus, bijna vers voor vers tegenkomen. Want die vrouw is een beeld van de 10 stammen van Israël. Die twee mannen, Emmausgangers, bekende verhaal. Twee mannen, één naam, de Heer maakt zich aan hem bekend als eerste mannen. Aan wie verschijnt, en ze horen niet al niet eens tot de 12 discipelen. Wij kennen ze verder niet. Maar het punt is dat ze rechtstreeks een uitdrukking zijn van Efraïm, de man met zijn eerstgeboorterecht en met zijn dubbele deel, zijn dubbele vrucht, Efraïm, dubbele vrucht, enzovoorts, aan wie belofte van eerstgeboorterecht gedaan was en waaruit de gemeente zal tot stand komen. En zo is het ook gebeurd, want de Heer maakt zich aan deze twee mannen bekend. En op het moment dat u nou zegt, nou ja, is dat nou zo belangrijk, dan zeg ik, ben u ook zo traag van hart om te geloven al wat de profeten gesproken hebben? Want de profeten spreken hierover, over deze route en over deze wondere weg die de Heer gegaan is met de zaligheid als zodanig, met zijn koninkrijk, met het evangelie enzovoorts. En dat is nou juist waar het over gaat. En waar deze twee Emmausgangers de uitbeelding van zijn. Ze waren buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats. In ballingschap denk ik altijd, maar misschien is dat te moeilijk. Maar ze zijn een beeld van die stammen aan wie die beloften gedaan zijn. God heeft beloften gedaan die vervuld zouden worden. Enzovoorts. En vervolgens, die twee brengen vervolgens weer de boodschap aan de 12, zeg ik dan maar, want ik neem het maar het officiële aantal. En die zijn bij elkaar in de opperzaal, dat geloven ze nog niet, maar de Heer verschijnt daar. Maar het hele punt is dat daarin heel de route van de prediking van het evangelie is uitgebeeld. Dat was niet de route zoals wij bijvoorbeeld nazoeken in de zendingsreizen van de apostel Paulus of zo, want die van Petrus hebben we niet eens, weet u wel. Maar het was een route die zich onttrekt aan de Bijbelse historie rechtstreeks, maar die wel degelijk gevolgd is en die ons ook bekend kan zijn uit de profetieën, of zou moeten zijn uit de profetieën, en die daarna ook bevestigd wordt door de historie van het christendom, zo te zeggen, want daar komt het in de praktijk op neer. Daarna zeg ik, u mag het rustig vergeten, maar het probleem is, ik kan het nooit vergeten, om de eenvoudige reden dat ik het steeds tegenkom in Genesis uitgebreid, in de geschiedenis van Jozef, maar al veel eerder overigens hoor. En daarna in het profetisch woord net zo goed, al wordt er gewoonlijk geen aandacht aan besteed. En als het Nieuw Testament aanbreekt, de Nieuw Testamentische geschiedenis, en daar de Heer Jezus verschijnt, geboren wordt, wedergeboren wordt enzovoort, al wat daar omheen hangt, alle tekenen die gedaan worden, alle namen die een rol spelen, wijzen precies op dezezelfde gedachte. Dat de zaligheid, de nieuwe verbond enzovoort zou aanbreken, maar langs een wat vreemde route. Eerst door het woord, zal ik maar zeggen, de boodschap. En de boodschap wordt gevolgd daarna door de Heer die zich openbaart, laat ik maar zeggen, aan de schapen die niet van deze stal waren. Niet van de Joodse stal in elk geval, maar hij openbaart zich aan ons. En zo is het nu nog. Want met hetzelfde gemak, dan moet ik even de deur dicht doen natuurlijk eigenlijk, hè. Maar voor hetzelfde gemak sluiten we, er is toch wel wat voor te zeggen voor gesloten broeders, denk ik altijd. Maar dan doen we de deur dicht om de vrezen der Joden of zoiets, of we sluiten gewoon alle Egyptenaren Sluiten we buiten enzovoorts. Maar zo zijn we hier ook eigenlijk bij elkaar. Privé, als gelovigen, was de bedoeling. En hopelijk zij die het willen worden. Want de Heer maakt zich aan ons bekend, ook nu. Door het woord, door de tekenen die wij in ons midden hebben enzovoorts. En de gedachte is gewoon dat hij zich aan ons bekend maakt en niet alleen maar zegt, ik ben Jezus enzovoorts. De zoon van Jozef, dan wel de zoon van David, dat maakt me verder niet zoveel uit. Maar inderdaad, hij maakt ons zijn naam bekend in de meest brede betekenis van het woord. En dat hoef ik niet eens te ontlenen aan Genesis 45 uiteraard, want dat is typologie. Maar we ontlenen dat gewoon aan de directe uitspraken, rechtstreekse, heldere uitspraken uit de schrift, die door de schrift zelf verklaard worden. Want er staat nogal wat keer in de Bijbel dat als de Heer zou opstaan uit de dood, dan zou hij zich bekendmaken aan zijn broederen. Hij zou bovendien de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Aangehaald daarna in Romeinen 8. Dat was Jozef ook hoor, de eerstgeborene onder vele broederen. Enzovoorts. Kortom, hij zal de naam des Heren lof zingen in het midden van één grote gemeente. Durf ik niet op te zoeken, want er staat 4, 5, 6 keer zo uit het hoofd in elk geval. In de psalmen, en ik ben echt in de psalmen niet zo geweldig goed thuis. Maar het staat er vele malen in, en het wordt in het Nieuwe Testament aangehaald, ook verschillende malen, in elk geval in Hebreeën 2, en dat is ook heel essentieel daar, en Romeinen 8 overigens. Hij zou zich bekendmaken aan niet de wereld, niet aan de Joden. Integendeel, hij doet het ook met opzet niet, en met grote nadruk niet. Zelfs niet aan Thomas, die in beeld is van de Joden. Die komt nog wel, maar in een later stadium pas. Eerst aan de 10, daarna pas aan die andere die in beeld is van het Joodse volk. Moet maar duidelijk genoeg zijn nu deze keer. Hij maakt zich bekend in de opperzaal. En dat is een van de redenen waarom ik denk, hij maakt zich bekend aan Maria Magdalena in de hof van Jozef en Arimathea. Hij maakt zich bekend in de opperzaal. Die moet van nood ook wel van Jozef en Arimathea zijn. Onder die naam. En daarna wordt het evangelie gepredikt heel ergens anders, maar net zo goed onder Jozef en Arimathea. Maar het punt blijft, hij maakt zich slechts bekend aan de zijnen. Aan degenen die hem zoeken. Enzovoorts. Degenen die naar zijn ware identiteit vragen. Wie is hij eigenlijk? Enzovoorts. En ze krijgen gewoonlijk maar een half antwoord, totdat de Heer Jezus als de Christus uit de dood is opgestaan. En vanaf dat tijdstip openbaart de Heer zich aan hen enzovoorts. En onderwijst hen, geeft hen instructies zoals er bij gelegenheid staat. En zendt hen dan uit. Dat is het verhaal. En het is het verhaal over het ontstaan van de gemeente, maar ook het verhaal over het bestaan van de gemeente. Want wat ons onderscheidt van ongelovigen is inderdaad dat de Heer zich voor hen verbergt en dat hij zich aan ons openbaart. Door zijn woord of door zijn geest. Bij mij is dat volstrekt hetzelfde, maar voor u noem ik allebei de termen maar, dan kan het niet verkeerd hè. Hij maakt zich aan ons bekend. De eigenaardigheid van dat zoveel mensen die inderdaad zich met de Bijbel bezighouden en niet er meer niks van begrijpen, is gelegen in het feit dat ze, inderdaad dat ze niet wedergeboren zijn. En feitelijk niet bereid zijn te geloven. Ik denk namelijk dat als men eventueel bereid is te geloven en voor dat doel dan de Bijbel opent, zo van het zal wel geen kwaad kunnen, dus baat het niet, het schaadt ook niet, maar men heeft de bereidheid om te geloven, zal de Heer zich openbaren. Totdat men hem afwijst en daarna nooit meer uiteraard. Want dat is de normale gang van zaken. Als wij van goede wil zijn, geldt voor ieder van ons. Als wij van God wijsheid begeren, in overeenstemming met wat Jacobus daarvan zei, en Paulus overigens, dan zal hij ons die geven. En wat hij bekend maakt aan ons is inderdaad de lof Gods, de eer Gods, de grote werken Gods, de naam van Christus. Wie hij is namelijk, dat wordt aan ons openbaar. En wat is hij? Dan maar weer kort. Wat is hij? Het brood des levens. Hij is degene die het voedsel verstrekt. Dat deed hij bij de Emmausgangers. Hij verscheen bij de maaltijd bij de apostelen enzovoorts. Hij verscheen aan de maaltijd bij de discipelen in Galilea. Ik struikel er altijd over. Ik leer mezelf erover te struikelen. In Galilea enzovoort. En hij zorgde zelfs voor de vis, voor de maaltijd, die ze inderdaad aan de linkerkant niet vingen. En toen was het inmiddels dag geworden, zei de Heer, werpt net uit aan de rechterkant. En het was helemaal de tijd voor het vissen niet. Ben u er nog? Het was helemaal de tijd van het vissen niet. Toch? Want het doet men s'nachts en links. Maar ja, daar heb ik nagevraagd aan Prediker of hij verstand had van vissen. Spreuken geloof ik. Of was Prediker? Nee, Prediker. En die zei, nee, de geest van de wijze, die richt zich op rechts. Hebben die nog? Ja, dat even terzijde. Maar in ieder geval, men wierp het net uit aan de rechterkant en daar ving men. Aan de linkerkant onder de Joden niet, aan de rechterkant onder de heidenen, dan wel onder Efraïm wel. Dat is het hele verhaal hoor. Het was niet bewust, want toen ze het net uitgooiden aan de rechterkant, toen konden ze niet meer sturen, want het was een stuurboord, daar zat dus een stuur. En toen kwam het net, boodschappen net denk ik altijd, verward in het stuur van de fiets of zo. Nou zoiets, maar in ieder geval, je kan niet meer sturen dan. Maar de Heer stuurde. En zorgde voor vis. En zo stuurde de Heer dat scheepje wat zonder stuur, zonder roer en zonder zeil trouwens. De Middellandse Zee opgevaren was, maar dat leg ik nou niet uit hoor. En met z'n allen kwamen ze inderdaad terecht aan de rechterkant bij Efraïm. Daar rijden ze links trouwens, maar dat is een ander verhaal. Altijd tegen de draad in. Hè? Waarom rijden ze daar links? Ja, omdat de stuur daar rechts zit, zuster. Nou goed. Heel goed. Zo zit dat. Het is wat ingewikkeld, maar dat vinden zij ook. Want left is right en right is wrong, zeggen ze daar. Hè? Om het ingewikkeld te maken. Maar de Heer leidt, dat is waar het over gaat. De Heer doet dan zijn werk. En we zouden dat, ons dat goed realiseren. Het heeft ook van alles van doen met onze eigen activiteit en ook met de prediking van het evangelie in onze dagen. Want tot uw troost denk ik altijd en tot de mijne zeg ik altijd, het gaat er niet om of wij wel een goede beweging maken bij het zaaien van het zaad als het maar ergens gezaaid wordt en valt. Toch? En of het opkomt ligt niet aan of wij het wel goed zaaien. Maar of het opkomt hangt af van of het wel in goede aarde valt. En als de zaaier niet eens kijkt waar hij zaait en het dus gewoon op de rotsige bodem gooit en langs de kant van de weg en tussen de doorn en de distelen, dan let ik ook niet op waar het valt. Dan hoef ik me ook niet druk te maken over de methodiek. Toch? U ook niet dus. Maar waar het in goede aarde valt, want daar ligt het dan, daar zal het vrucht dragen. En dat is ook wat we in deze geschiedenissen uitgebeeld vinden. Wij zouden ons geen zorgen maken daarover. Als we de Heer zoeken, hem willen leren kennen, als ons hart naar hem uitgaat op een of andere wijze, als wij waarheid zoeken, hij zal zich aan ons bekendmaken. Maar het neemt niet weg dat die waarheid aan ons gepredikt wordt. En dat ook wij eventueel anderen die waarheden zouden prediken. En het neemt ook niet weg dat de oorspronkelijke route de route was via Jozef en Maria. Dat wil zeggen, via Jozef, via het buitenland, via de einden der aarde of wat het maar wezen mag, via de eilanden der zee enzovoort. Maar het is tot ons gekomen, langs een vreemde route, menselijkerwijs gesproken, nog vreemder volgens het Joodse standpunt, moet ik u zeggen. Maar niettemin, God heeft zijn werk gedaan. En sinds die tijd is het nog steeds zo. Wij leven nog steeds, maar we doen het overdrachtelijk. Wij leven natuurlijk nog steeds in de tijd waarin de Heer bij gelegenheid verschijnt. Ik bedoel overdrachtelijk. Waarin hij zich bekend maakt aan ieder die zich ermee bezighoudt. Aan ieder die zoekt. En wellicht aan ieder die treurt over hem die inderdaad leed en stierf. Maar als men dat meent, degene die leed en stierf, zal zich als de opgewekte aan ons bekendmaken. Dat heeft hij aan mij gedaan, dat doet hij aan u, dat doet hij aan iedereen, tot in onze dagen. En in de toekomst zal hij dat alsnog doen. Niet zozeer als de zoon van Jozef, maar wel degelijk als de zoon van Juda. Wat meer letterlijk. En hij zal zich bekendmaken als de grote koning. In afwachting daarvan kennen wij hem als de hoge priester van het nieuwe verbond. Degene die brood en wijn voortbrengt. Als eens Melchizedek, zoals eens Jozef bij zijn broers. Ik heb het niet meer gelezen in Genesis 45, maar het staat terecht. Brood en wijn enzovoort. En dat is wat de Heer ons nog steeds geeft. Eeuwig leven, maar in het verborgene. En pas in de toekomst, dan zullen al deze verborgen dingen openbaar worden. Niet beëindigd worden, niet vervangen worden. Integendeel, maar ze zullen een vervolg hebben in het openbaar, in de wereld, wanneer de deuren zullen opengaan. Dat vind je trouwens ook in de geschiedenis van Jozef. Maar wellicht hebben we het daarover weer een andere keer. Zullen wij de Heer danken voor wat hij ons gegeven heeft. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die grote rijkdom die ons ten deel is gevallen. Dat hoewel u zich verbergt voor de wereld, u zich niettemin aan ons bekend maakt. In de eerste plaats dat u ons tot ons brengt de boodschap van het evangelie, maar daarna dat u zich ook zelf bekend maakt aan ons en uw werk in ons doet. Wij danken u dat u het bent die ons de ogen opent, opdat we u zouden kennen. Wij danken u dat u het bent die onze ongelovigheid wellicht te hulp komt. Wij danken u dat u het bent die onze traagheid van hart inderdaad maakt tot bereidheid om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Omdat u zich aan ons bekend maakt en opdat wij u vervolgens zouden herkennen in uw woord en in het bijzonder ook in dat oude profetisch woord. Wij danken u dat we op zoveel bladzijden van de Bijbel, ook in de geschiedenissen daar vermeld, u mogen herkennen als degene die de vervuller bent van al deze geschiedenissen, profetieën, typen, kortom, de vervuller bent van al uw beloften. Wij danken u dat u eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebt, maar dat u in bijzonder in deze laatste dagen tot ons spreekt door de Zoon die u gesteld hebt tot erfgenaam van het heelal. We prijzen ons gelukkig, Vader, dat u ons deelgenoot hebt gemaakt van elke geestelijke zegening in Christus. En dat we mogen aanzitten dan aan uw tafel. Mogen leven in gemeenschap met onze heiland zelf, die ons voorziet van al het nodige. En we danken u ook voor het teken wat u ons hebt nagelaten, opdat we door deze eenvoudige, zichtbare tekenen van brood en wijn bepaald mogen worden bij u en uw werk en in het bijzonder bij hem die ons leven geworden is. Wij danken u voor dat grote voorrecht dat we zo door het leven mogen gaan aan uw hand. We mogen weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet op zal wegen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat we mogen weten dat wanneer Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. We danken u voor die bevoorrechte positie die wij op geen enkele wijze verdiend hebben, maar die u uit uw plan en uit uw genade ons geeft als vervulling van ook deze oude beloften. Wij danken u dan dat we hier mogen zijn. We bevelen ons bij u aan, opdat u dat goede werk wat u in ons begonnen hebt ook zult voleindigen tot op de dag van Christus en tot de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Amen.